Beste luisteraars, we gaan weer verder met de lectuur uit het boek Zij diende de kerk van Herman Geisler, moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie het werk. We waren gekomen aan de plaats waar dat enkele centra werden in de jaren 60 gesloten. Dus die werden gesloten en de huishoudelijke dienst in het studiehuis van de Witte Paters in Boeghout werd in juni 1963 ook beëindigd. Het aantal seminaristen was namelijk gedaald en er vonden structurele veranderingen plaats met betrekking tot hun vorming. Het huis in Brussel, waar de zetel van het Paulusheem was, wilde moeder Julia al verkopen nadat ze de school had opgegeven. Maar voorlopig bleef dit een centrum waar de cursussen voor gezinshelpers en gezinshelpsters plaatsvonden. Totdat het in 1965 verkocht kon worden aan de dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. In datzelfde jaar werd de zetel van het Paulusheem verplaatst naar Wezenbeek. De zusters waren daar werkzaam in de gezinshulp en het jeugd- en jongerenwerk in de parochie. Aangezien het huis omgeven was door een open veld, was het ook geschikt als centrum om kinderen op te vangen voor ontspanning. En vermits het werk sinds 1960 niet meer actief was in het kindertehuis in Heusden, Gent, was dit een echte hulp. In december 1970 werd ook het huis in Wezenbeek verkocht. In 1961 ontstond een nieuw centrum in Heusden, Limburg. Eerwaarde heer Alfons Troonbeeks had hulp gevraagd voor een kerkelijk jeugdcentrum en de zusters die daar naartoe gestuurd werden droegen zorg voor de keuken en de begeleiding van het jeugdwerk. Ze hielpen daar heel actief mee, van het oppassen op kleine kinderen tot het opvangen van jeugdgroepen en de vorming van jeugdleiders. In 1965 werden ook de cursussen voor de dienst voor familiehulp van Brussel naar Heusden overgebracht. De familiehelpsters van het Paulusheem werden steeds actiever in de provincie Limburg. Moeder Julia hoopte dat het jeugdwerk in Heusden nieuwe roepingen zou voortbrengen. Maar de samenwerking werd moeilijker, omdat sommige de zusters meer beschouwden als louter personeel. Daar kwam ook nog bij dat de accenten die het werk in het jeugdwerk legde met betrekking tot de geloofspraktijk en de vragen rond levenskeuzes niet meer gedragen werden door alle verantwoordelijken van het jeugdcentrum. In 1973 vond de laatste cursus voor familiehulp plaats. Daarna trok het werk zich terug uit Heusden. En dan komt het hoofdstuk. Een nieuw soort pelgrims uit de deel 2 internationale uitbreiding en nieuwe uitdagingen. Een nieuw soort pelgrims. Toen moeder Julia eens in het begin van de jaren 60 door het venster keek naar de uitgestrekte korenvelden van Wezenbeek, zei ze: het koren is rijp. Maar er zijn geen arbeiders om het te oogsten. Bezield van en door Paulinische geest wilde zij bovenal het rijk Gods dienen. Omwille van de Heer had ze veel vertrouwen in de medezussen. Een van hen schreef later: moeder gaf ons ook veel vertrouwen in de opdracht die zij ons gaf. We waren uiteindelijk nog jong toen we in het werk kwamen. De roepingsgenade was er en moeder rekende daarop. Zo ontstond er een nieuw soort pelgrims. Deze zusters gingen niet slechts voor één week op weg om weldoeners te bezoeken, contacten te onderhouden en gaven te verzamelen. Ze werden door moeder Julia voor een langere tijd uitgezonden om een apostolische dienst te vervullen. Daarbij werden ze door haar liefdevol begeleid en georiënteerd door moeder Julia. De samenwerking met deken Julien Ries in Messancy zou nog belangrijker worden. Het was pastoor, dus Julien Ries was pastoor en een zeer gewaardeerde professor voor godsdienstgeschiedenis in Leuven. Later zou hij een der belangrijkste priestermedewerkers van het werk worden. In 1960 had zuster Jacqueline Brosteau, die als pelgrim onderweg was in de provincie Luxemburg, een preek gehoord van deken Ries. Ze ging bij hem op bezoek en ontdekte dezelfde liefde voor de kerk, die zo kenmerkend was voor moeder Julia. En op deze wijze kwam professor Ries met het werk in contact. Hij vroeg om een zuster in zijn parochie en al heel snel werd zuster Cécile Nelissen naar Messancy gestuurd om mee te helpen in de pastorie en bij het kinder- en jeugdwerk. In 1968 werd professor Ries overgeplaatst naar Souarlé bij Namen en zuster Fabienne Vermeire, die zuster Cécile Nelissen opvolgde, ging mee. In 1969 begon hij het sacrale of heilige in de religies wetenschappelijk te onderzoeken en dan gaf hij les over dit thema. Ik vertrouwde mijn project toe aan moeder Julia. Zij ondersteunde me met al haar krachten en nam het op in haar gebed. Gelijkaardige apostolische opdrachten van pelgrims vonden plaats in Vonesch, dat is in de provincie Namen, tussen 1961 en 1964, in Sint-Niklaas van 1963 tot 1965 en in nog verschillende andere plaatsen. In Vremde, bij Antwerpen, hielp een zuster mee in een kindertehuis van de Salesianen tussen 62 en 65. Moeder Julia schreef haar, het is zo heel beantwoordend aan uw zending naast de priester uw vrouwelijke rol te vervullen in de geest en waarheid. Hierin komt duidelijk naar voren hoe moeder Julia de specifieke zending van de zusters voor ogen had. En dan komt er nog een hoofdstukje, geestelijk leven en vorming. Moeder Julia en vader Hillewaren hechten groot belang aan een regelmatig gebedsleven. En daartoe behoorde de dagelijkse heilige mis, de verschillende getijden van het breviergebed, de rozenkrans en vaak eucharistische aanbidding met zegen. Moeder Julia besefte dat de zusters tijdens het gebed door de Heilige Geest gevormd worden. Ze schreef eens aan een van hen: hebt ge gelegenheid om uw gebedsleven te verzorgen? Blijf u immer bewust dat u op de eerste plaats aan de Heer bent toegewijd. Bid soms eens het ogenpriesterlijke gebed. Mediteer het. Maak het uw eigen, omdat uw bidden een wegvloeien wordt in zijn leven. Zo kan hij in u vorm en gestalte krijgen en u immer meer één laten worden met hem en allen met wie hij uw leven in een geestelijke familie wil verenigen. Er werd een noviciaat opgericht voor de jonge vrouwen die zich aansloten bij het werk. In de jaren die vooraf gingen, had moeder Julia zelf of door de hulp van geschikte zusters gezorgd voor de initiatie van de aspiranten in de roeping. Enkele uitspraken van moeder Julia van 25 november 1961 maken de geest duidelijk die aan de novicen werd doorgegeven. Ik citeer: weest mensen van stilte. Alleen op deze wijze kan een gewijde sfeer heersen in u en om u heen. Weest mensen van gebed. Een leven van liefde moet gegrond en verankerd zijn in ontmoetingen en gesprekken met de geliefde Heer, de beminde. Weest mensen met bovennatuurlijk geloof en offergezindheid. Dat is de noodzakelijke voorwaarde en ingesteldheid om aan uw levensgave de echte vorm en gestalte te geven, om uw heilige mis en communie van iedere dag de levensinhoud te geven die uw bruidegom voor u bestemd heeft. Wees mensen vol eenvoud, eerlijkheid en schoonheid en schoonmenselijkheid. Dit moet uw geest en wezen kenmerken. Dit moet worden doorgegeven aan de wereld om u heen, zoals het Gods vrije en verloste kinderen betaamt. Want elke geroepene moet een weergeland zijn van het leven van Christus in geest en waarheid. Elke novice kreeg een zuster toegewezen die verantwoordelijk was voor haar vorming. En moeder Julia die was bekommerd dat de vorming niet zou stoppen na het noviciaat. Sommige zusters volgden nog een speciale taal- en bijscholingscursus. Anderen studeerden verder in het hoger onderwijs. Voor iedereen werd er zogenaamde verdiepingsmaanden georganiseerd. Daarvoor kwam een groep zusters bij elkaar om te luisteren naar geestelijke voordrachten van vader Hillewaren. Meestal was moeder Julia ook aanwezig en vulde aan. In de jaren 60 waren er meerdere verdiepingsmaanden per jaar. Op die manier kon elke zuster ongeveer één keer per jaar een dergelijke ervaring opdoen. De grondige uiteenzetting van vader Hillewaren over theologie en spiritualiteit moraal- en deugdenleer, kerkgeschiedenis, ook over de roeping van het werk, de kostbare bijdrage van moeder Julia over het charisma dat haar was gegeven, de tafelgemeenschap in een ontspannen sfeer en de gedeelde ervaringen bij arbeid en ontspanning hebben een blijvende stempel gedrukt op de zusters. Er waren ook jaarlijkse retretes van een week en regelmatige bezinningsdagen in stilte die samen vastgelegd werden. Op het feest van Christus Koning 1961 wordt voor de eerste keer een publieke liturgische viering van het werk plaats. Toentertijd beloofden enkele jonge zusters een leven in maagdelijkheid. De hoofdcelebrant van deze feestelijke heilige mis in de kerk van Villers-Saint-Amand was hulpbisschop Albert Deschamps, Descamps geschreven. De kandidaten droegen een wit bruidskleed als uitdrukking van hun bruidelijke toewijding aan de Heer. Een krantenbericht over deze viering luidde: na het evangelie sprak hulpbisschop Deschamps of Descamps over de bewonderenswaardige roeping van deze jonge vrouwen. Hij dankte in naam van de kerk voor de geest van het Paulusheem, liefde tot God en de mensen, de grondslag van het werk, de vreugde, vrucht van de liefde, de zelfgave als essentiële voorwaarde voor alle apostolische werkzaamheden. Ontrouw en beschuldigingen. In deze jaren van rijping gingen moeder Julia en de hele gemeenschap door een pijnlijke beproeving. De verantwoordelijke van het huis in Mignot was in 1959 betrokken bij een auto-ongeval en had daardoor intensieve medische verzorging nodig. In 1961 volgde ze een retraite in Banneux en daar leerde ze een jonge priester uit het bisdom Cochabamba in Bolivie kennen. Hij was door zijn bisschop voor verdere studies naar Leuven gestuurd en woonde er in het Heilige Geestcollege. Dit was een internationaal studentenhuis van de Katholieke Universiteit Leuven. De Boliviaanse priester had ook een zwakke gezondheid. En de zuster had medelijden met hem en nodigde hem uit naar Mignot te komen, zodat hij gesterkt zou worden door de sfeer in het werk. Zijn interesse ging echter uit naar deze verantwoordelijke zuster en haar plaatsvervangster. Al snel vond hij in Gent een eigen woning. En de verantwoordelijke in Mignot, aan wie hij meer en meer gehecht raakte, gebruikte giften van weldoeners van het werk om deze woning te financieren. Officieel bleven de twee zusters voorlopig nog deel van de gemeenschap. In de zomer van 1962 namen ze deel aan een retraite in Villers-Notre-Dame. De geestelijke sfeer van de retraite raakte het geweten van één van hen zozeer dat ze naar Wezenbeek reed en haar hart bij moeder Julia uitstortte. De andere, die al gebonden was aan die priester, legde ook een bekentenis af. En moeder Julia wilde haar helpen, maar de zuster voelde dat ze de relatie niet kon loslaten. De volgende dag verliet ze dan ook de gemeenschap. Met het oog daarop werden alle zusters in Mignot ondervraagd over deze zaak. Hun verklaringen kwamen overeen. Daarop bezochten enkele priestervrienden van het werk de president van het Heilige Geestcollege in Leuven om met hem deze ernstige situatie te bespreken. De laatste toonde echter geen begrip, maar uitte de beschuldigingen tegen moeder Julia en de zusters. Ondertussen had de uitgetreden zuster toevlucht genomen tot een pater, die als haar verdediger optrad en de zaak voorlegde aan het bisdom Doornik. Moeder Julia kon niet goed begrijpen waarom monseigneur Himmer, die het werk persoonlijk kende, niet zelf de zaak opnam om zich een beeld te vormen of te kunnen vormen in deze aangelegenheid. Hij had kanunik Edouard Delme de opdracht gegeven om de beschuldigingen te onderzoeken die voornamelijk tegen haar persoon gericht waren. Er werd een vragenlijst verstuurd. Moeder Julia zocht hulp bij vader Hillewaren, enkele priestervrienden en twee bekende advocaten. Vader Hillewaren bevestigde openlijk zijn onwrikbare trouw aan het werk. De waarheid verplicht mij te zeggen dat deze juffrouwen niet zo zijn zoals men ze afschildert. Wat betreft het Opus Christi Regis, ik zie het op de avond van mijn leven als een van de grootste genaden in mijn priesterlijk leven, de opdracht gekregen te hebben om het te begeleiden. Digitus Dei hic est. Digitus Dei hic est. Hier is de vinger Gods. Ik heb het vertrouwen dat God op zijn tijd zijn licht op deze zaak zal werpen. En dan, beste luisteraars van Radio Maria, volgt het kerkelijk onderzoek. Nadat een eerste onderzoek dat in het voordeel van het werk uitviel, gelastte monseigneur Himmer een officieel kanoniek onderzoek. Het verzoek om een onderhoud werd afgewezen, evenals de raad om contact op te nemen met de bisschop van het Boliviaanse bisdom, waartoe de priester behoorde. De kritische houding van de diocesane leiding van het bisdom Doornik had de volgende achtergrond. Omdat het werk wist dat de uitgetreden zuster nog contacten onderhield met de weldoeners, werden deze geïnformeerd per brief. Daarin werd medegedeeld dat deze zuster niet meer tot het werk behoorde en dat bij gevolg aan haar geen giften voor de gemeenschap meer gegeven konden worden. En die brief was goedgekeurd door twee advocaten, maar de uitgetreden zuster voelde zich belasterd en eiste eerherstel. Samen met de voormalige priester, die nu haar levensgezel was geworden, schreef ze dit neer in een brief aan het bisdom van Doornik. En ze slaagde in haar opzet. De bisschop verzocht het werk om een corrigerende rondbrief te sturen aan de weldoeners. Er werd een ontwerp opgesteld. Moeder Julia kwam echter in gewetensnood. Ze was op de hoogte van de eis van de bisschop, dezelfde die het werk de kerkelijke goedkeuring verleend had, en wilde niet ongehoorzaam zijn. Ze voelde echter ook de noodzaak de waarheid niet tekort te doen en kon deze niet zomaar naast zich neerleggen. Een compromis met de waarheid leek haar een verraad te zijn aan de roepingsgenade en aan het geheim van de koning, hetgeen ze sinds 1934 in alle omstandigheden in haar hart had gedragen en trouw bewaard had. Ze schreef aan haar geestelijke begeleider: "De hele nacht ben ik in lijden en droefheid geweest. Het komt mij voor dat me met het toegeven aan de eis van die rondbrief een daad gesteld wordt als een verraad aan de opdracht en het geheim van de koning, met hoofdletter, als een soort wierookoffer aan het menselijk element. Ik verkies als een dwaze of gek door het menselijk oordeel weggezet te worden boven het verlaten van mijn heer en mijn koning." Moeder Julia aarzelde dus niet om de leiding van de gemeenschap af te geven als de Heer haar dit zou vragen. Met de steun van vader Hillewaren en van de twee advocaten besloot ze de tweede rondbrief niet te versturen. De bisschop werd van dit besluit in kennis gesteld, dat ze niet de tweede brief wou versturen. Het kerkelijk onderzoek breidde zich uit over alle Belgische bisdommen waar het werk centra had. En de gemeenschap leed daaronder. Men vertrouwde ook vader Hielewaere niet meer wegens zijn steun aan moeder Julia en er werden pogingen ondernomen om een andere priester aan te stellen als begeleider van het werk. En de situatie leek zo wanhopig dat sommigen al rekenden met het einde van de gemeenschap. De bisschoppelijke visitatoren konden echter geen belastend materiaal tegen het werk voorleggen. De antwoorden van de zusters waren duidelijk en werden positief beoordeeld. Uiteindelijk verklaarde de bisschop van Doornik het kerkelijk proces voor gesloten. In 1965 wilde de president van het Heilig Geestcollege in Leuven de zaak nog eens oprakelen, in een grote bijeenkomst. In hun nood maakten moeder Julia en vader Hielewaere op 1 juli 1965 een bedevaart naar het heiligdom van Banneu om de hulp in te roepen van de maagd der armen. De volgende nacht overleed de bovengenoemde president op tragische wijze. In zijn bed had hij een sigaret gerookt en daarmee een brand veroorzaakt die hem het leven kostte. De geplande vergadering ging niet meer door. En aan de vervolging kwam een einde. Jaren later zei moeder Julia over het lijden van deze jaren: mijn lijden was omwille van de kerk zelf, die zichzelf zoiets aandeed en die op zo'n manier omging met de genade van het charisma. Ik zag wat de kerk zichzelf zou aandoen. Dat was mijn eigenlijkste diepste leed. Maar ik was in staat om door te gaan in geloof. Moeder Julia leed mee met de innerlijke nood van de kerk, met haar menselijke zwakheden, nalatigheden en fouten, die ook hun uitwerking hadden op de gemeenschap. Haar liefde voor de kerk werd een meelijden met de wonden van de kerk. Hoofdstuk 2. Eerste vestigingen in het buitenland. Moeder Julia had een organische groei van het werk voor ogen. In de jaren 50 had ze vaker de uitnodiging gekregen om een centrum in het buitenland te openen. Maar samen met vader Hielewaere besefte ze dat de tijd nog niet gekomen was. Want de boom moest eerst sterk wortelen in de grond waarin hij geplant werd. In die tijd beschouwde moeder Julia de rijping van de gemeenschap in België als een prioriteit. De pijnlijke ervaringen in de jaren 60 spoorden haar echter aan om nieuw terrein te ontginnen. De door de goddelijke voorzienigheid toegelaten beproevingstijd wees ons de weg voor uitbreiding naar het buitenland. En dan komt de uitnodiging naar Oostenrijk. De Tirolse priester Victor Zorzi had tijdens de Tweede Wereldoorlog een gezin ontmoet waarvan de dochter later bij het werk zou intreden. In 1950 nam hij deel aan het jubelcongres van de katholieke arbeidersjeugd in Brussel. En daar leerde hij de gemeenschap kennen en ontmoette hij moeder Julia. In 1959 werd hij in Tirol verantwoordelijk voor de katholieke arbeidersjeugd en kwam in contact met jonge vrouwen van wie hij vermoedde dat ze geroepen waren als Godgewijden in de wereld te leven. In juli 1962 reisde hij naar België om moeder Julia te bezoeken en haar te vragen om de opening in overweging te nemen van een centrum in Innsbruck. In december 1962 moest een zuster een zware operatie ondergaan. Ze was een van de dragende krachten in de gemeenschap. Voor een goed herstel raadde de arts een verblijf in de bergen aan. En dat was voor moeder Julia het teken om in te gaan op het verzoek van monseigneur Zorzi en zelf naar Oostenrijk te reizen. Te reizen naar Oostenrijk. Samen met enkele zuster reed ze voor de eerste keer met de auto naar de Alpen en vertoefden in Amras bij Innsbruck van 10 tot 28 maart. Oh, en moeder Julia raakte zo gefascineerd van de schoonheid van de natuur. Ze schreef in een brief aan de zusters in België: ik wil u een klein beeld geven van de heerlijke gezichten, het heerlijk zicht waarvan we mogen genieten hier, gezien vanuit onze kamer. Een klein kerkje, van buiten beschilderd met fresco's van heilige levens. Een rode spitse toren die schijnt te wedijveren met de reuzenmassa bergen waarvan de toppen met sneeuw bedekt zijn. Het is wonderlijk hoe afwisselend het weer hier is, regen, sneeuw en meestal vriest het. Plotseling schijnt de zon die alle koude verdrijft. We kunnen het ons moeilijk voorstellen. Een warme zon op sneeuw waarbij je buiten kunt picknicken. En toch, hier is het zo. Ik zou willen dat iedereen dit één keer zou kunnen zien en meemaken. Mochten wij toch nooit vergeten dat alle vreugde de vrucht is van inzet. In deze dagen vraag ik de Heer voor u allen edelmoedigheid die zich uitdrukt in trouw. En tijdens haar verblijf in Tirol had moeder Julia vele gesprekken met monseigneur Zorzi. Omdat ze deze priester vertrouwde, vertelde ze hem over de benarde toestand van de gemeenschap in België en bood hem haar medewerking aan. Reeds op 1 mei 1963 verhuisde de eerste zuster naar Oostenrijk. Zuster Bea van den Borre werkte enkele maanden als kindermeisje in Artsel bij Innsbruck. En daar staat ook een foto in het boek. Daarna volgde ze 3 jaar lang een opleiding om aan eender door de Caritas gerunde sociale beroepsschool voor vrouwen. Ze leerde de taal, het land en de mensen kennen en bouwde een vriendenkring op. En moeder Julia moedigde haar aan. Staat open voor hen die u zoeken, maar laat er uw studie niet onderlijden. Al snel kwam ze in contact met jonge vrouwen van de katholieke arbeidersjeugd. In de zomer reisde moeder Julia weer naar Innsbruck. Ze vestigde en ze verstevigde de samenwerking met monseigneur Zorzi, die haar zijn hulp toezegde bij de zoektocht naar een locatie voor een centrum. En dan ziet u zuster Bea van den Borre met kinderen uit Tirol. Volhouden in een textielfabriek. Op 1 september 1963 kwamen nog 2 zusters naar Innsbruck. Ze werkten aanvankelijk in de textielfabriek Herburger en Roomberg. De ene als weefster, de andere als spinster. Door bemiddeling van monseigneur Zorzi vonden ze onderdak in het meisjestehuis van deze fabriek in de Museumstraße. De sfeer in dit huis, waar 80 jonge vrouwen woonden, was ruw en hard. De verantwoordelijke van het huis was een voormalige religieuze die haar gemeenschap had verlaten en vaak de spot dreef met de 2 buitenlandse zusters. Moeder Julia kwam in de herfst van 1963 nog 2 maal naar Innsbruck om de pioniers bij te staan. Toen de 3 zusters eens bij haar zaten en enigszins radeloos en ontmoedigd waren, zei ze tot hen: dit is nu uw enige opdracht, uithouden. Verder moet ge nog niet kijken tot de tijd rijp is. De kamer in het tehuis van de fabrieksmeisjes werd gezegend door monseigneur Zorzi en ingericht met het allernoodzakelijkste. De arbeid in de fabriek was hard en moeizaam. De 2 zusters wilden er het geloof doorgeven, maar hun idealistische voorstellingen stortten al snel in elkaar. Beetje bij beetje werd hun missie duidelijk. Een van hen vertelde later: door ons moest Christus daar binnenkomen, hij moest zichtbaar worden in heel ons doen en laten. En dit werd het geheim van ons doorzettingsvermogen, dat allen die ons niet welgezind waren, dan toch deed nadenken. Moeder Julia gaf hun de raad: wees vriendelijk en behulpzaam voor allen zonder onderscheid, maar met de terughoudendheid van een bruid die het geheim van de koning bewaakt. In een nabijgelegen barak bevond zich de kapel van het centrum van de katholieke arbeidersjeugd. Ze werden de gemeenschappelijke ontmoetingsplaats van de zusters en daar konden ze elke morgen de heilige mis bijwonen. Ook verrichtten ze kleine hand- en spandiensten voor monseigneur Zorzi en zochten contact met jonge vrouwen die actief waren in de katholieke arbeidersjeugd. En sommigen van hen voelden zich aangetrokken tot het werk, anderen niet. Komt er een foto van monseigneur Zorzi, vader Hillewaren en zusters in Villers-Notre-Dame. Tegenover de zusters toonde monseigneur Zorzi zich elke keer weer vaderlijk zorgzaam. Aan het begin van het nieuw kerkelijk jaar zegende hij hun adventskrans. Bij deze eenvoudige viering werd de eerste kaars aangestoken door Annelies Walter, een naaister uit Tirol. En zij was de allereerste aspirante. Hij zorgde er tevens voor dat ze met kerstmis een kerststal in huis hadden. Daarnaast trachtte hij het werk in Tirol bekend te maken en er met de verantwoordelijken van het bisdom over te spreken. Moeder Julia waardeerde hem zeer. Hij bereidt de zaken grondig voor. Hij ijvert voor de roeping. Het centrum in Innsbruck is het volgende luikje. Om de zusters aan een permanente verblijfplaats in Innsbruck te laten of te helpen, wendde Monsignor Zorzi zich tot de dienst bouwzaken van het bisdom. Deze bewerkstelligde dat het werk twee bij elkaar gelegen appartementen kreeg in een gebouw van 11 verdiepingen in het Olympisch dorp. Het was opgericht voor de Olympische Winterspelen van 1964 in Innsbruck. Toen de zusters er op 29 juni 1964 het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus hun intrek namen, waren de twee woningen op de 7e verdieping nog niet afgewerkt. Vanaf het balkon van de dubbele woning hadden ze een prachtig uitzicht op de omgeving. En daarom noemden ze dit centrum binnen de gemeenschap Sion. Voor de religieuze aankleding schonk Monsignor Zorzi in een gerenoveerde kruis dat kort tevoren gevonden was in de Inn. Het droeg het jaartal 1796. In dat jaar sloten de vertegenwoordigers van de standen van Tirol in Bolzano een verbond met het Heilig Hart van Jezus als antwoord op de militaire dreiging van Napoleon. In het middelpunt van de spiritualiteit van het werk staat het heilig verbond met het hart van Jezus. Daarom had men geen mooier symbool kunnen vinden om de verbondenheid tussen Tirol en de spiritualiteit van het werk uit te drukken. In juli 1964 reden twee auto's met allerhande benodigdheden van België naar Tirol. Moeder Julia kon van deze gelegenheid gebruik maken om mee te rijden. Onderweg hadden beide chauffeurs elkaar uit het oog verloren. Bij de kerk toegewijd aan de heilige Notburga in Eben aan de Achenzee vonden ze elkaar terug. Door een vroeger bezoek aan Eben had moeder Julia een grote genegenheid voor deze Tirolse heilige gekregen. Ze stelde haar voor aan de zusters als een model van toegewijde dienstbaarheid. Het was een overweldigende vreugde voor de zusters in Innsbruck, die als het ware een soort wegbereiders waren, om moeder Julia te kunnen ontvangen in het eerste centrum buiten België. Zodra de dubbele woning was ingericht, volgens de stijl van de gemeenschap, kwamen er meerdere zusters naar Innsbruck. Ze waren werkzaam in de familiehulp, in het onderwijs, later ook in de verpleging, in parochiale taken en in het geestelijke begeleiding van jonge vrouwen. Al vrij vlug gaf God aan het werk nieuwe roepingen uit Oostenrijk. Op 8 december 1964 traden zuster Annelies Walter en zuster Lotte Kuhn in. Sinds 15 mei 1963 was er ook contact met Maria Katharina Strols. Zij bereidde zich in Innsbruck voor op haar maturiteitsexamen en sloot zich bij de gemeenschap aan in 1966. Moeder Julia reisde tussen maart 1963 en januari 1966 niet minder dan 10 keer van België naar Tirol, dit te midden van alle beproevingen in België. In maart 1967 schreef zij: Goddank is de geest goed. De eerste fase van het nieuw centrum in Innsbruck is over, maar men voelt dat er nu gewaakt moet worden over een gezonde ontwikkeling. Onze jongsten doen het echt goed. Hier is zoveel levensruimte voor de pionieren en voor het pionieren een heel ander klimaat dan in België. Moeder Julia moest van 26 maart tot 4 mei 1967 wegens gezondheidsproblemen opgenomen worden in het ziekenhuis van de Zusters van Barmhartigheid te Innsbruck. Maar zelfs vanuit haar ziekbed bleef ze in alle ontwikkelingen van het werk geïnteresseerd. Ze moedigde de zusters aan om niet verontrust te zijn, maar op de Heer te vertrouwen. Mijn lieve kinderen van de Heer, maak u niet ongerust over mij. Mijn leven ligt veilig geborgen in de palm van Gods vaderhand. Hij weet wat het beste is voor mij, voor u en voor het werk. Laten we ons in geloof vreugdevol overgeven aan de beschikkingen van zijn algoede voorzienigheid. Hij is onze goede herder. Aan niets zal het ons ontbreken. Monsieur Zortzi, die sinds 1966 directeur was van het diocesane vormingscentrum Haus der Begegnung, bleef vriendschappelijk verbonden met het werk. En moeder Julia was ervan overtuigd dat de intuïtie die ze had gehad bij haar eerste bezoek in Innsbruck waarheid geworden was. Hier in Tirol gaat alles goed. De Heer zegent zichtbaar onze stappen in dit nieuwe oord, waar Hij ons naartoe wilde leiden. Het is een geschenk van zijn kruisliefde, omdat dit oord geboren is in zoveel lijden. Ik ben er de Heer zo dankbaar voor, ja, voor wie bemint wordt alles ten goede geleid. Het centrum in Innsbruck ontwikkelde zich in de loop der tijd tot een centrum waar zusters tijdens hun vorming konden wonen. Tegelijkertijd werd het een plaats van ontmoeting voor studenten, hulpzoekenden, priesters, talrijke vrienden en geïnteresseerden. Iedereen moest een open deur vinden, opdat ze door de ervaring van een echte gemeenschap en in een sfeer van hartelijkheid en vriendschap God kunnen ontdekken. De dubbele woning in het Olympisch dorp werd bovendien de bakermat van de internationale ontwikkeling van het werk. Van hieruit volgden de centra in München en Wenen. Opdracht in het Vili Grafheim in München. Via Monseigneur Zortzi werd in 1964 een aanvraag ingediend en gericht aan moeder Julia om enkele zusters beschikbaar te stellen voor een opdracht in het studentenhuis te München. In juli van datzelfde jaar reisde ze van Innsbruck naar München om de nodige informatie in te winnen. Concreet ging het om medewerking in de administratie en het beheer van het studentenhuis en om hulp in het huishouden van de priester die het leidde. Op dat moment was het studentenhuis nog in aanbouw. Het lag in de Hiltenspergerstrasse en hing af van de studentenvereniging Christophorus en de Bund Neudeutschland. Het werd opgezet door 124 mannelijke en vrouwelijke studenten. 2/3 van de bewoners moest behoren tot het Bund Neudeutschland en een christelijke overtuiging hebben. De overige kamers waren bestemd voor studenten uit de derde wereld met andere religieuze overtuigingen. Het huis stond voor de nieuwe openheid van de kerk voor de wereld. De naam Willy Graaf symboliseerde het christelijk fundament. Als student was deze verzetsheld lid geweest van de Bund Neudeutschland, dan van de verzetsgroep de Weiße Rosse, om tenslotte door de nationaalsocialisten terechtgesteld te worden. Dan volgt er een foto van de studenten en zusters in het Vili Grafheim te München. Het Vili Grafheim, zoals het huis officieel heette, wilde de studenten een thuis bieden waar oprechtheid, wederzijdse eerbied en christelijk geloof geleerd werden. Moeder Julia wist dat de jonge mensen hiervoor ontvankelijk waren. Onze jeugd kan nog heel edelmoedig zijn. Ze willen alles geven. Ze dulden geen compromissen rond zich. Ze zijn daarin ook modern. Ze verlangen de zuivere geest van Jezus en zijn evangelie. Omdat de vorming van jonge mensen moeder Julia zeer ter harte ging, nam ze deze nieuwe opdracht aan, na overleg met vader Hillewaren en haar raadgeefsters. Op 22 september 1964 begonnen al enkele zusters met hun nieuwe opdracht in het Willy Graaf Heim. In de eerste weken was het huis nog een grote bouwwerf met ongeveer 70 bouwvakkers. De architect doorzag al snel de gezindheid van de zusters en zei tot de omstaanders: "De waardevolste schat die u hier in huis hebt zijn de zusters. Zorg er goed voor." Naast een paar priesters woonden er vooral veel studenten, afkomstig uit wel 19 verschillende landen. Onder hen waren christenen van verschillende denominaties, moslims, boeddhisten en atheïsten. Het studentenhuis werd ook gebruikt voor bezinningsdagen, academische bijeenkomsten, caritatieve groepen en andere evenementen. In de lesvrije periodes werden familiegasten, vakantiegasten, stagiairs en studenten opgenomen die Duits kwamen leren. Moeder Julia schreef aan de zusters: "Het is een schoon maar gevaarlijk terrein. Daarom is het van zeer groot belang dat het geestelijke leven in de kleine gemeenschap gewaarborgd blijft." Ze sprak de wens uit dat het huis zou mogen worden tot een vuurhaard van jong christendom. Nu, de zusters stonden voor heel grote uitdagingen. Omdat ze in de leerschool van moeder Julia de huiselijke deugden en de liefde voor jonge mensen hadden geleerd, waren ze in staat hun opgave naar behoren te vervullen. Ze verwoordden hun doel als volgt: "Wilt je de wereld bekeren, begin met uzelf. Dienen is onze opgave. We leven tussen de mensen, we delen met hun werkplek, de moeilijkheden en de vreugde van het dagelijks leven. Zo moeten we God samen met hen zoeken. München heeft als apostolaat aanwezig zijn." Bij de inwijding van het huis op 15 december 1964 spoorde kardinaal Julius Döpfner de zusters, die geen habit droegen, aan: "Met deze kleding kan u makkelijker in de wereld trekken. Maar wees niet van de wereld." Het getuigenis van de zusters werd gewaardeerd. Er heerste een opgewekte sfeer, waartoe ook het samen zingen, musiceren en toneelspelen bijdroegen. Tot zover nu de lezing uit het boek Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie, het werk van Herman Geisler. Beste luisteraars van Radio Maria, tot een volgende keer met meer nieuws over moeder Julia.